En waar eigenlijk volledig de draak wordt gestoken met de NSB.
We zijn in de Tafelridder. Een spellenwinkel aan de Oude Herengracht in Leiden. Ik heb afgesproken met Marcel Keuler. Tik je op Google spellen en Tweede Wereldoorlog in, dan komt zijn spel als een van de eerste hits naar boven.
Over de NSB wordt er...
Ja, ik zie ook, die ken ik ook, die poster natuurlijk. Hè. Uw plaats is vrij en is weer vrij. Ik vind hem ook wel mooi bedacht. Ja.
Toen ik met collega's het NSB'ertje speelde, bekroop mij het gevoel dat mogelijk het verzet erachter zou kunnen zitten. Keuler heeft een spel over het verzet gemaakt. Misschien is het om te beginnen wel aardig om door zijn bril als spelontwikkelaar te kijken naar NSB'ertje. En hoe heeft hij onderzoek gedaan naar zijn spel? En wie heeft hij gesproken? Dit is De Stille Rebel. Een podcast van Bibliotheek Rotterdam, waarin ik, Jordi Hubers, op zoek ga naar het verhaal achter het mysterieuze spel. Aflevering 2. Waar is het K-nummer? Marcel Keuler blijft kijken naar NSB'ertje. Het is ook omvangrijk. Het overvalt je bijna. Zoveel teksten, kleuren, tekeningen, opdrachten en de Germaanse runen die je om de oren vliegen.
Geeft dit je nieuwe inspiratie voor een nieuw spel, als je zo hier naar kijkt? Of,
Nou ja, ik ben wel aan het kijken voor een versimpelde versie van mijn eigen spel, waar ik wel eens zeg van, nou ja, kan ik een soort ganzenbordversie maken van mijn eigen spel, om het wat toegankelijker te maken. Mijn eigen spel is wat minder toegankelijk, maar daardoor wel weer komt het thema en de moeilijke keuzes vind ik wel weer wat meer naar voren. Dus dat is hier natuurlijk minder. Ja.
Marcel heeft zelf dus een spel ontwikkeld. Nederland Verzet. Oranje zal overwinnen.
Nou, een bordspelterm is het een pick-up and deliver spel. Dus je moet spullen van de ene plek naar de andere plek brengen. En het doel verandert per scenario. Maar het komt er vaak op neer. Dus zorg dat je de juiste spullen op de juiste plek op het juiste moment krijgt. Dat is even heel kort gezegd.
Ja, het is een nog omvangrijker spel dan NSB'ertje. Het gaat te ver om het hele spel uit te leggen. Maar in het kort, in het spel speel je een karakter dat gebaseerd is op een echte verzetstrijder. Je speelt samen en doet als verzetsgroep opdrachten. Deze opdrachten zijn gebaseerd op historische gebeurtenissen, maar tijdens ieder spel creëer je wel een uniek verhaal op basis van de keuzes die je als speler maakt of moet maken door de kaarten die je trekt. NSB'ertje en het spel van Keuler hebben één ding gemeen. Als je er voor het eerst naar kijkt, denk je:
hoe heb je dit bedacht?
Ja, dat is een goede vraag.
Want ik zie ook in de doos, er zit van alles en nog wat in. Ja. Pionnetjes, kleine kartonnetjes, grote kartonnetjes, twee dobbelstenen. Ja. Er zit van alles en nog wat in. Maar wat heb je? Hoe ben je op dit verhaal gekomen?
Snap ik, ja, goede vraag. Dat heeft eigenlijk allemaal te maken oorspronkelijk met mijn oma. Cornelia Glasberg, keukenmeester, zei... begon aan het eind van haar leven, zoals veel mensen vertellen over wat ze gedaan heeft tijdens de oorlog.
Keuler hoort het verhaal van zijn oma aan en denkt: hier wil ik iets mee. Als zijn oma in 2017 overlijdt, wordt die wens nog groter. Hij heeft geschiedenis gestudeerd en bedenkt bovendien spelletjes, maar vooral in de fantasyhoek. Hij doet onderzoek naar het verzet en verzetsmensen en koppelt hun daden in karakters en scenario's. En dus speel je in het spel echte verzetskarakters. Zoals zijn oma.
En je speelt in dit spel dus een bepaald karakter.
Ja, je speelt een karakter. Die hebben allemaal eigen
taken.
Nou, die hebben bepaalde voordelen gebaseerd op wat de mensen deden in die tijd. En mijn eigen oma, een van de verhalen die ze vertelde, is dat ze de buren hielpen onderduiken. Die zaten bij het gewapend verzet. Dus zij kan op aangrenzende plekken wat meer dingen doen. En ze gaf altijd de helft van haar eten weg op het moment dat mensen daarom vroegen tijdens de hongerwinter. Dus zij is heel goed met voedselbonnen, zeg maar. Dat is een van haar specialiteiten. Daar kan ze makkelijker aan komen. Daar kan ze meer dingen mee doen dan andere karakters. En zo. Nou, zo heeft elk karakter bepaalde voordelen.
Wie heeft Keuler allemaal gesproken voor zijn onderzoek? En zou ik daar wat aan kunnen hebben?
Als ik denk aan mensen die je zou kunnen spreken. Nou ja, G.S. van Dichelen, als ik het goed uitspreek, die heeft een hele collectie spellen. Maar hij heeft een heleboel kennis ervan. En Kees Ribbens heb ik toen ik begon met het spel nog een aantal keer gesproken ook. Die is een hele interessante om te spreken.
Grappig, hij noemt G.S. van Dichelen. Dat is dus ook de man die gereageerd heeft op de oproep die Maretta Johnson van Bibliotheek Rotterdam had geplaatst. Ik heb misschien niet heel veel aan dit gesprek gehad. Dat de naam van Geus van Tichelen zo snel weer wordt genoemd, geeft mij toch het gevoel dat we goed bezig zijn en hem maar eens moeten spreken. We hebben dus drie min of meer spoortjes uit te zoeken. Waarom staat volksherstel zo prominent in de agenda? Wat is dat uilenspiegel precies en waarom heeft dat vakje geen opdracht? En wie is Wim en J. Meester? Ik begin mijn zoektocht bij volksherstel. Het neemt namelijk zo'n prominente plek in kapitalen in de legenda van het spel. Bovendien zit het spel zo ingenieus in elkaar. Ook al staat er één maker op, het is toch niet mogelijk dat één iemand dit allemaal bedenkt? Wat is dat volksherstel eigenlijk? De Stichting Nederlands Volksherstel bestond van 1944 tot 1948. Het was een overkoepelende hulpverleningsorganisatie. Een samenwerkingsverband tussen meerdere hulporganisaties. Het doel was om kort na de oorlog overlevenden en in nood verkerende Nederlanders te behoeden van sociale ontreddering en morele verwildering. Het land was toegetakeld en Volksherstel wilde door middel van grootscheepse acties een steuntje in de rug geven. Prinses Juliana was destijds de voorzitter, mevrouw Cenk Willink de secretaris-generaal. In 1948 werd de organisatie echter alweer opgedoekt. Veel organisaties en instellingen bleven hechten aan hun zelfbestuur en van hun samenwerking was steeds minder sprake. De sterke verzuiling van voor de oorlog kwam na de oorlog weer terug. Er werden wel grootscheepse acties opgezet, lees ik in oude krantenartikelen op Delver. Er is gecollecteerd voor geld. Er zijn subsidies verleend. En wie in die tijd een pakje volksherstel sigaretten kocht, deed een duit in het zakje. Dat zakje zat dankzij de sigaretten uiteindelijk gevuld met 4,5 miljoen gulden. Dus misschien is een spel waarvan de baten ten gunste komen van volksherstel helemaal niet zo'n gek idee. Maar ik kom niets tegen over een spel in relatie tot volksherstel. Laat staan NSB'ertje. Daarom ben ik op een winderige en gure ochtend op weg naar Den Haag, naar het Nationaal Archief. Daar ligt het hele archief van Volksherstel.
Oké, op weg naar het Nationaal Archief. Ik ben op dit moment op Den Haag Centraal. Ja, Nationaal Archief, wat we gaan doen. Ik ga in de archieven van Volksherstel zoeken naar ja, mogelijk een aanwijzing of dat spel, of daar giften of wat dan ook zijn binnengekomen bij Volksherstel Nederland. Ik waag te betwijfelen, maar ja, ik moet toch een poging wagen. Ik mag helaas geen opnames binnenmaken bij het Nationaal Archief. Doorgaans kan dat heel makkelijk, maar er wordt binnen gewerkt aan de stilte ruimtes. En in de grote studiezaal moet je je mond houden. En dat moeten we maar even begrijpen. Dus ik ga hem nu uitdoen. Ik ga nu naar binnen. En mocht ik wat vinden, dan ga ik daar zo meteen uiteraard wat over vertellen.
Na 6 uur zoeken sta ik weer buiten. Een illusiearmer. Hoewel, toch ook weer niet.
Oké, dik 6 uur in het Nationaal Archief geweest. Een snoepwinkeltje voor mensen zoals ik. Maar goed, ik heb in de archieven gekeken van Nederland Volksherstel. Ik heb heel veel documenten door mijn handen zien glippen. En ik had gehoopt dat ik wellicht iets had kunnen vinden over giften vanuit een spel of iets dergelijks. Of over acties die voortkwamen uit Volksherstel. Nou, dat werd wel besproken, maar het NSB'ertje aan zich kwam nergens voorbij. Niet in de notulen van vergaderingen, niet in het NVH-blad De Post. Niet in kosten-batenoverzichten. Wel heel veel acties, nationale acties, lokale acties, zoals de sigarettenactie. Wat wel heel interessant was, Volksherstel hield radiopraatjes wekelijks, als ik me niet vergis. En die zijn allemaal uitgeschreven en bewaard gebleven. En daarin wordt het volk eigenlijk zeg maar opgedragen om te geven, om te schenken.
wat de laatste stand van zaken is rondom de organisatie. En het radiopraatje van 4 december 1946, pal voor de Sinterklaas. Wordt er gesproken over het kriskrasspel van Volksherstel. Een gezins- en gezelschapsspel dat voor kerstmis te verkrijgen is voor 1 gulden... waarvan meer dan de helft naar Volksherstel gaat.
Het kriskrasspel van Volksherstel. In Delver vind ik tientallen krantenberichten in regionale en landelijke dagbladen uit de winter van 1946, waarin met ronkende marketingteksten de lezers wordt opgeroepen om het spel te kopen. Voor de lange winteravonden een aangename ontspanning. Het spel kost om en nabij 1 gulden, waarvan een groot deel of het hele bedrag naar Volksherstel gaat. Het is ook een soort ganzenbord, waarbij je, u raadt het al, kriskras over Nederland beweegt. Maar ja, als Volksherstel dit spel al had en het bovendien op deze grootse wijze aangeprezen heeft in kranten, dan ligt het niet voor de hand dat NSB'ertje is uitgebracht onder de vlag van Volksherstel. Voor mijn onderzoek spreek ik Kees Ribbens. Hij werkt als senior onderzoeker bij het NIOD, Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies. En is daarnaast bijzonder hoogleraar populaire historische cultuur en oorlog aan Erasmus Universiteit Rotterdam.
Kijk, want ik heb dus het spel even uitgeprint op A3.
Okay, ja.
Dit zijn dan de pionnetjes die je kon uitprinten. Ja, ja.
Hij is zichtbaar geïnteresseerd. Zijn ogen flitsen over het A3'tje heen waarop ik het spel heb afgedrukt. Dit spel heeft hij nog nooit gezien.
Ja, wat mij als eerste opvalt, maar okay, dat zal niet erg opzienbaar zijn, is gewoon de rijkdom inderdaad. Ik bedoel, de enorme massa aan onderdelen en onderdeeltjes. Mm-hmm. Wat dat betreft wekt het bij mij toch de indruk inderdaad van dat het echt heel kort na de bevrijding geproduceerd moet zijn. Inderdaad, omdat de indrukken zijn ook zo vers. Ik heb sterk de indruk van hier is ook iemand bezig die heel moeilijk kan kiezen. Want er is zoveel gebeurd in de afgelopen 5 bezettingsjaren inderdaad. Tegelijkertijd, wat me ook opvalt, is inderdaad het kleurgebruik. Het zijn eigenlijk hele primaire kleuren inderdaad. Witte achtergrond en dan rood en zwart. Ja. Dat zijn natuurlijk hele pregnante, sprekende kleuren. Tegelijkertijd, het zijn ook bij uitstek inderdaad de kleuren van het nationaal socialisme. Dat kan geen toeval zijn, lijkt me. Hoewel, er was natuurlijk schaarste aan middelen, ook kort na de bevrijding inderdaad. Aan papier, aan inkt, te noemen. Met allemaal roppel. Misschien heeft dat ook een rol gespeeld, hoor. Dat kan ik niet helemaal overzien. Nee. Maar ik denk...
Met Ribbens ga ik alle vakjes langs en probeer alles te duiden. Maar met mijn bezoekje naar het Nationaal Archief nog vers in het geheugen, ga ik eerst Volksherstel met hem bespreken. Zou zo'n instantie achter dit spel kunnen zitten?
Het zou op zich kunnen, maar ook daar heb ik dan toch wel weer enige twijfel over. Omdat, kijk, Volksherstel is wat dat betreft qua lettertype inderdaad prominent aanwezig. Maar er staat nergens inderdaad van dit is dan
geen logo.
Geen logo inderdaad, er staat geen rekeningnummer, er staat ook geen adres bij waar mensen eventueel verder informatie kunnen opvragen. Ik denk dat je zou het ook kunnen opvatten als een soort indicatie van dit is verbonden aan een goed doel dat we allemaal onderschrijven. Dus ja. Het geeft een soort positieve inkadering op die manier en ik ga erover uit dat oprecht bedoeld is.
Maar omdat er over Volksherstel wordt gesproken, kun je wel concluderen dat dit spel echt van na de oorlog moet zijn geweest, denkt Ribbent. En hij heeft een belangrijke hint waarom dit spel niet een officieel item lijkt.
Tegelijkertijd wat ik niet zag, en daarom durf ik het ook niet met 100% zekerheid te zeggen. Ik zag net een zogeheten K-nummer. Je had heel veel drukwerk inderdaad, dat had zeg maar een soort toestemming nodig dat er überhaupt gedrukt mocht worden van overheidswegen.
Ja.
En volgens mij is tot na de bevrijding inderdaad nog een zogeheten K-nummer toegedeeld. En drukkers, uitgevers moesten dat ook, volgens mij ook eerst zichtbaar laten zien inderdaad op al een productie, op een drukwerk.
Oké.
Een K-nummer. Dat is inderdaad nergens te bekennen. Drukwerk uit of vlak na de oorlog is voorzien van een K-nummer, of kengetal genoemd. Bijvoorbeeld K1823. Al het drukwerk? Ja, ik kom zelfs voorbeelden tegen van het etiket op een bierflesje van Heineken. Dit nummer was uniek. Iedere drukker diende ofwel zijn K-nummer ofwel zijn naam te vermelden op het drukwerk dat hij produceerde. Wanneer het K-nummer is opgeheven, weet ik niet precies. Daarover kan ik niet veel vinden. Ik lees wel her en der dat na de bevrijding steeds vaker de vermelding achterwege bleef, omdat dit toch niet meer gecontroleerd werd. Maar als het dus misschien meer een illegaal uitgegeven spel is, zou het dan wellicht toch meer een verzetsdaad kunnen zijn. Ik leg dit ook voor aan Pieter van den Heden, historicus uit België, docent en onderzoeker bij de afdeling geschiedenis van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn proefschrift onderzocht Pieter hoe digitale entertainment games de oorlog en de Holocaust representeren. Ook van den Heden is direct aangetrokken door het spel. Hij ziet toch vooral meer verbanden met een verzetsdaad in dit spel.
Oh, en dat zijn ook al speelstukjes? Dit
zijn de speelstukjes.
Aha, okay,
die hebben ook uitgeknipt.
Ja, ja.
En,
maar ik denk dat dit spel, dus specifiek voor het NSB-bord dan, dit lijkt mij bij uitstek iets van een soort van verzetsgroepje of een kleiner clubje die toch een soort van drukpers nog ter beschikking had. En die dan dit soort dingen toch gaan maken zijn. Misschien, waarschijnlijk ook op kleinere oplagen, want dat was natuurlijk ook qua materiaalschaarste bijna onvermijdelijk.
Ja.
Maar dus je ziet aan de ene kant overheden die heel nadrukkelijk dit soort gaan dingen ook actief gaan inzetten om aan propaganda te gaan doen.
Ja.
Aan de andere kant kleine verzetsclubjes die dan dit soort borden gaan maken om te satiriseren.
Ja.
En dan een laatste groep is dan misschien vooral nog, nou ja, ook gewoon de reguliere spellen die nog altijd wel gemaakt worden. Tijdens de oorlog is er natuurlijk schaarste, wordt steeds erger ook. Maar ja, gewoon traditionele speelkaarten en dat soort dingen wordt wel nog gemaakt. Dus dat bepaalt wel een beetje wat je dan ter beschikking hebt.
Schaarste van materialen, een drukpers ter beschikking. Het is inderdaad niet zomaar even gedrukt, dit spel. Laat staan getekend. Volksherstel als afzender streep ik van mijn hypothese-lijstje. Geen officiële vermelding in de communicatie vanuit Volksherstel, maar bovendien geen K-nummer. Het lijkt allemaal wel erg onwaarschijnlijk. Maar vanuit een kleinere groepering zou dit wel afkomstig kunnen zijn. En iemand die deze hypothese al opperde, was oorlogsspelkenner Geus van Dichelen. Daarom ontvang ik hem samen met Maretta Johnson. Jullie hoorden haar al in aflevering 1. Conservator erfgoedbeleid en innovatie voor Atlas van Stolk. Van Dichelen had een reactie achtergelaten op de oproep van Maretta. Vanwege het 21ste vakje, waar Uilenspiegel staat, vermoedt Van Dichelen een verband met het Utrechtse studentenverzet. Omdat hij een verzetsuitgave van de Utrechtse studenten had gevonden die dezelfde naam draagt. We hebben het originele spel voor hem klaargelegd, zodat hij het wat meer in detail kan bekijken. En hij keek erg uit naar deze ontmoeting.
Dit is hem.
Ja.
Dus ja, laat hem lekker even tot je doordringen.
Dat had ik al gedaan hoor.
Ja, okay.
Ik heb er meer naar gekeken dan naar mevrouw de afgelopen weken.
Gekscherend bedoeld natuurlijk, zo verzekert hij. En terwijl hij dit spel bekijkt, ziet hij direct dat het spel na de oorlog gemaakt moet zijn.
Ik was nieuwsgierig of er nog iets achterop stond, maar het is blijkbaar gewoon als vel verstrekt. Het is gevouwen geweest.
Ja.
Het is duidelijk van na de oorlog, want je ging voor zo'n spel niet je leven wagen. En als je dit zoiets in de oorlog uit zou geven, dan zouden ze je altijd weten te vinden.
Een verzetsdaad is dit niet geweest? Want dan,
absoluut niet. Nee hoor, dat kan ik me niet voorstellen. Je ziet ook dingen die in de oorlog gebeurd zijn en die pas vlak na het eind van de oorlog bekend werden. En die zijn hierin verwerkt. Dus daar zie je ook al dat het een tijdsbeeld is van niet uit de oorlog, maar van na de oorlog.
Er is tijdens de oorlog een stroom aan ondergronds drukwerk. Kantjes, gedichten, spotprenten. Dat was echt voor een paar ogen bedoeld en het was ook de bedoeling dat je dat in je eentje tot je nam, zegt Van Dichelen tegen ons. Dit spel is echt bedoeld als gezelschapsspel. Dan is het niet logisch om dat in de eerste maanden van 1945 uit te brengen.
In de oorlog zou je het niet in je hoofd halen om met een pionnetje gemaakt van een symbool van de SS een spelletje te doen.
Nee.
Maar wat kan er dan wel achter zitten?
Een studentenvereniging.
Ja?
Ja. Waarschijnlijk de studentenvereniging uit Utrecht. Ik denk dat het gewoon gemaakt is als een soort studentengrap. Een bijlage bij een blad.
Van Dichelen had in een reactie al laten weten dat hij vermoedt dat een Utrechtse studentenvereniging hierachter zit. En ook nu valt zijn oog toch op vakje 21. Waar een embleem te zien is met de titel Uilenspiegel.
Ik denk dat dat een soort een soort merkbeeld is van de makers.
Van een uil en een lepel?
Ja, het lijkt een lepel.
Oh,
een
spiegel.
Een spiegel, ja, ja,
spiegel.
Ja, natuurlijk. Ja,
het is een soort rebus, ja.
Van Dichelen lijkt erg overtuigd. Hij heeft in Delver namelijk een uitgave gevonden, Uilenspiegel, dat afkomstig is van het Utrechtse Studentenverzet. Het is een illegale uitgave. De Utrechtse Studentenvereniging was op last van de Duitse bezetter in 1941 ontbonden. Maar het verzet ging op vele manieren door. Maar een merkbeeld van een studentenvereniging in duidelijke NSB-kleuren? Ik merk bij mezelf een beetje terughoudendheid. Want alles aan dit spel is satire richting de NSB. Waarom zou je dan je eigen naam erop zetten? En waarom is de spelling met YNH anders dan dat je je zou voorstellen?
En zo'n uiltje is bij heel veel studentenorganisaties een teken van wijsheid. Het is natuurlijk een symbool van wijsheid, een uil. Hmm. En daarom wordt het in de studentenwereld veel gebruikt bij sociëteiten en dergelijke. Die heten dan niet Uilenspiegel, maar dan die heten gewoon Minerva, maar dan staat er toch een uiltje ergens in.
Want dit uiltje heeft duidelijk een NSB.
Maar het is één grote satire, dit. Dit is satire op het moment dat satire gemaakt mocht worden over de oorlog.
Van Diggelen blijkt een enorme kenner op dit gebied. Hij heeft 4600 spellen uit de Tweede Wereldoorlog in zijn collectie. Maar dit spel heeft hij nog nooit gezien.
Dit bent u nog niet tegengekomen in die enorme collectie die u heeft?
Nee, ik heb in alle 30 jaar heb ik dit nog nooit gezien.
Het feit dat iemand als Van Diggelen dit spel nog nooit heeft gezien, maakt het een bijzonder exemplaar. Maar dat maakt onze zoektocht er niet makkelijker op. Ik moet dus, volgens Van Diggelen, achter het Utrechtse studentenverzet aan. En achter Uilenspiegel. Hij is er stellig van overtuigd, maar geeft ook eerlijk toe dat het op basis is van een middagje speuren. Uilenspiegel. Wat is dat eigenlijk voor iets? En als ik dat zoek, kom ik het op heel veel manieren tegen.
Jij was zeker een gehate man. Ook binnen de NSB was hij niet populair. Hij was een uitgesproken nazi. Ook stond op hele goede voet met Himmler, die hij al van voor de oorlog kende.
Maar jij gebruikt Uilenspiegel nu niet als zijnde één groepering, maar meer als een soort term.
Ja, bijvoorbeeld Uilenspiegel was natuurlijk inderdaad een bekend verhaal inderdaad uit, ik weet eerlijk gezegd niet eens van wanneer hij dateert. Ik vermoed uit de 17e eeuw. Het was ook een soort personage dat in allerlei contexten een zekere betekenis, ook een zekere politieke betekenis kon krijgen.
Dit was de tweede aflevering van De Stille Rebel, een podcast van Bibliotheek Rotterdam. Abonneer je even op de podcast? Ben je benieuwd naar het spel of wil je meer weten over dit onderwerp? Kom dan naar Bibliotheek Rotterdam of kijk voor meer informatie op bibliotheek.rotterdam.nl/de Stille Rebel.